Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Vanochtend opnieuw in de regio Kiev. Allerlei aanvallen vanuit de lucht. De woordvoerder van president Zelensky zegt: ja, er is kritieke infrastructuur geraakt door drones uit Iran. Nou, dan heeft de Algemene Vergadering vannacht de Russische annexatie van de vier regio's van Oekraïne veroordeeld. 140 landen, althans 35, onthielden zich van stemming 5 tegen. En een Amerikaans bedrijf heeft technologie verkocht aan de maker van Russische raketten. Ook allemaal niet zo handig. Bedrijf in kwestie Extreme Networks denkt dat dat komt door een tussenpartij. Nou, deze zaken gaan we eigenlijk allemaal bespreken met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen.
En met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
Dag Bas.
Ja, eerst even naar jou. Die luchtaanvallen. Die zouden zijn uitgevoerd met Iraanse kamikaze drones. Dus drones voorzien van explosieven. Is dat een hard verhaal?
Het is wel een plausibel verhaal op basis van de afgelopen dagen. En het is niet alleen in de regio Kiev gebeurd, maar ook in andere delen in Midden- en West-Oekraïne. En in Mykolaiv, die Zuid-Oekraïnse stad, die eigenlijk ook al qua vernietiging inmiddels begint te lijken op een versie van Mariupol. Ook daar is weer wat gedropt. En er is ook wat uit de lucht geschoten. Dat is eigenlijk nu het verhaal van deze dagen. Oekraïne probeert natuurlijk met luchtafweer zich te verdedigen. Maar de kwantiteit van Rusland, van wat er op de grond wordt afgevuurd vanuit de lucht, dat is bijna niet meer tegen te houden. En daarom zie je dus ook bij de NAVO-top die oproep van Zelensky tot meer luchtafweergeschut.
Maar het is een groot offensief van de Russen. Dat kunnen we stellen. Is dit de voortzetting inderdaad voor de vergelding van een aanslag op een Krimbrug, waarvan nog niemand de aanslag heeft opgeëist?
Ja, het is wel een voortzetting van wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Dus met name infrastructuur, energieinfrastructuur van Oekraïne raken, Oekraïne verzwakken. Zelensky zei niet voor niks. Vorige maand zei hij dat de komende 90 maanden worden cruciaal. Nou, als je ziet wat voor aanvallen Rusland uitvoert, dan denk ik dat hij gelijk heeft. Want veel mensen kunnen op de vlucht slaan. Oekraïne probeert te repareren wat ze kunnen. Maar inmiddels zit ook in West-Oekraïne veel mensen zonder gas, water, licht. Wordt daar opgeroepen nu om houtkacheltjes in te slaan en hout te gaan hamsteren voor de winter. Dus ja, als je dat voor 40 miljoen mensen moet doen, ja, dat is nogal een opgave, Bas. En de nuance die je maakt over die Krimbrug vind ik een terechte. Want we weten inderdaad nog steeds niet wat het daadwerkelijke verhaal is. En ik zou zeker niet uitsluiten dat Rusland om allerlei interne redenen ook zelf achter die aanslag op die Krimbrug zou hebben gezeten. Ja, ja. Ook als je kijkt naar wat het uiteindelijke effect was en het belang voor Oekraïne om het op dat moment te doen. Het is een ander verhaal, maar we moeten niet te veel meegaan in het narratief van Poetin, die dan zegt: ja, dit is een vergelding voor de actie op de Krimbrug. Rusland heeft al vaker in het verleden iets gezegd wat in de praktijk diametraal anders uitpakte.
Inderdaad, dat is duidelijk. Ik leg de bal even in het midden, heren. Dat is deze. Op het moment dat we zo'n offensief zien van Poetin, geeft dat migratiestromen. Dat is denk ik ook een belangrijk verhaal voor hem. De disruptie van de ogenschijnlijk toch relatieve rust in het westen van de Oekraïne, die verstoor je hier wel mee. Daar krijg je migratiestroom mee op gang. Dat zorgt er ook voor dat troepenbeweging van het Oekraïnse leger vermoeilijkt worden. Dat er minder eten komt misschien. Dat er anders gestookt moet worden. Hoe moeten we dat zien? Kan dat inderdaad een agenda zijn van Poetin?
Ik denk op basis van de afgelopen weken en maanden dat zeker het geval kan zijn, dat elk bijeffect, neveneffect van het starten van die oorlog in Oekraïne, dat een gevolg kan hebben, een effect op Oekraïne. Het moraal wat in de problemen raakt, families die uit elkaar gescheurd worden, het ontwrichten eventueel van West-Europa, ons opzadelen met miljoenen mensen waar we voor willen zorgen. Dat zal allemaal meespelen. Tegelijkertijd heeft Zelensky ook zelf natuurlijk een paar weken geleden gezegd: mensen, als je nog in Oost- of Zuid-Oekraïne zit, ga daar weg. Want dan heeft het leger van de Oekraïnse kant ook vrijer spel. Maar ook, we weten niet of we voor jullie allemaal kunnen zorgen. Gek genoeg zou je dus ook kunnen stellen, als mensen wegtrekken voor de winter, zijn ze misschien beter af in andere landen dan in eigen land. Maar ik snap ook heel goed dat ze huis en haard niet willen verlaten.
Duidelijk. Bernard, eventjes naar die Verenigde Naties, de Algemene Vergadering gisteren. 140 mensen tegen of 140 leden van
143.
Ja,
is niet zo onbelangrijk, Bas. Want het waren de vorige keer 141. En de verwachting tot gisteren was dat ze blij mochten zijn als ze net de 100 zouden halen.
Okay.
Dus het is meegevallen. Er zijn meer landen geweest die nu tegen Rusland hebben gestemd. En ook belangrijke landen bij, als bijvoorbeeld Brazilië. Dat is toch een echt heel groot en belangrijk land. Hongarije, Servië in Europa hebben ook meegestemd met die resolutie. Dus het is, hij is wat breder aangenomen dan werd verwacht. En dat Biden zei ook terecht, het is naar mijn idee, het is een heel belangrijk signaal. Aan de andere kant, ja, het is niet de hele VN die Rusland veroordeelt. Dus ja, het is je, bij dit soort dingen, de Veiligheidsraad, als die een veroordeling doet, dan heeft dat rechtskracht. Hè?
Ja, ik had die niet.
Maar, en dit is alleen maar een politieke kwestie, maar het is toch niet onbelangrijk.
Nee, precies. En dit kan misschien ook nog andere landen aan het kantelen brengen. Maar oké, dit is tot zover.
Dat is best een goede. De vragen, de China en India hebben zich volgens verwachting weer onthouden.
Ja, precies.
Maar het moment komt, want die twee landen laten ook steeds duidelijker zien dat ze echt genoeg hebben van wat de Russen doen. Hoewel ze vallen ze niet formeel af. Mm-hmm. Maar er komt een kantelpunt en dat zou heel belangrijk zijn.
Ja. Nog eventjes naar vandaag. Overleg in Kazachstan tussen Erdogan en Poetin. Dat is interessant. Want Erdogan die balanceert op een diplomatiek slap koord, heb ik het idee. Hij heeft die graandeal eruit getrokken. Heeft Russische wapens gekocht in het verleden tot grote ongenoegen van de NAVO, waar die de tweede grootste bijdrage en partner is. Maar verkoopt nu ook weer drones, die Turkse drones, explosieve drones, aan Oekraïne. En praat dan met Poetin onder meer over een staakt het vuren. Wat iedereen die spreekt tot nu toe zegt, nou, daar moet je niks van verwachten. Ben jij de nummer 3?
Ik ben nummer 3. Nou, daar moet je niet veel van verwachten. Ik hoorde het vanmorgen Joost Lagendijk ook al prima uitleggen. Het punt is, zelfs als Poetin zou zeggen, nou ja, ik heb eigenlijk bereikt dat ik wilde. En er wordt nog wel gerommeld, maar de Donbass is toch voor een groot deel van ons. We hebben dat ingelijfd, we hebben het geannexeerd, er is over gestemd. He, dat is zijn verhaal. Mm-hmm. Dus hij zou nog kunnen zeggen, we zijn wel waar we wezen willen.
Ja.
Maar bij Oekraïne lijkt me dat inmiddels uitgesloten.
Ja.
Die zijn zo verbeten en zo hard bezig met een tegenoffensief. En hebben zo duidelijk het standpunt ingenomen. Nee, alles moet terug, inclusief de Krim. Dat ik zie niet waar de ruimte is om onderhandelingen überhaupt te beginnen.
Ja, het is toch wel een beetje het verhaal dat Rusland wat zwakker begint te worden in zijn onderhandelingsmogelijkheden. Ook na het verhaal van gisteren dat er 90.000 soldaten zouden zijn omgekomen, of inderdaad verloren, of omgekomen, of gewond geraakt van Russische zijde, zegt het Russische iStories, een onafhankelijk medium dat vanuit Letland opereert. Als we dit zo zien, Rusland is aan het verzwakken. Klopt dat of is dat de spin die de media hier in het Westen maken?
Oeh. Ja. Het is ook ingewikkeld te zeggen hoor, want die 90.000, daar zitten ook gewonden bij trouwens.
Precies,
mensen die niet meer kunnen vechten in ieder geval. Ja. Tegelijkertijd, je ziet ook weer verhalen over opiniepeilingen. En ik heb zelf goed contact met een paar sociologen en die zeggen ook weer, het is ongelooflijk moeilijk om de stemming in Rusland te kunnen peilen, want de vraag steun je een oorlog is gewoon niet goed genoeg. Je moet het hebben over die mobilisatie of mensen daarachter staan. En of mensen daar in Moskou achter staan is wezenlijk anders dan of mensen in Dagestan erachter staan. Hun informatievoorziening is anders. Rusland is zo'n ongelooflijk groot land dat we eigenlijk gewoon geen zo goed zicht hebben op de daadwerkelijke steun voor deze oorlog. En daarmee weet je dus ook niet precies hoe sterk of zwak Poetin staat vanuit de bevolking geredeneerd. Militair gezien kunnen we een analyse maken. We kunnen kijken naar de politiek. We kunnen kijken naar de discussie bij de inlichtingenkringen. Maar vanuit de maatschappij, het is echt heel moeilijk, Bas.
Ja, zeker. Nog even één Sajan dingetje wat we tegenkwamen. Raketten van Russische makelij. Daar zit alweer Amerikaanse technologie in. Dus iets van ja, de elektronica, geloof ik, hè Bernard?
Ja, nou, het gaat om een IT-netwerk. Niet zoiets ingewikkelds. Ja. Maar het is een bijzonder IT-netwerk, omdat het zichzelf kan onderhouden, om maar even in leektermen te spreken, zonder aangesloten te zijn op het internet. Dus dat, het is best een belangrijk onderdeel. Dat wordt gemaakt door een Amerikaans bedrijf. Dat heet Extreme. En dat heeft die IT netwerken geleverd aan iets dat heet MMZ Avangard. Dat is een Russisch bedrijf. En die maken onder andere die S-400 raketten. Daar hadden we het net over. Die Erdogan destijds van Rusland heeft gekocht. Ja. Dat zijn zeer geavanceerde afweerraketten. Even voor de duidelijkheid. Het gaat om hele bescheiden bedragen. Het is een kwestie van enige miljoenen. En zeker niet een miljardendeal. Alleen wat is hier nu gebeurd? Want dit soort dingen mag niet. Staat op de sanctielijst. En Extreme zegt, ja, daar zijn we het ook wel mee eens. Maar we hebben zaken gedaan met een bedrijf waarvan we dachten dat het in orde was. En dat bleek dan een front te zijn.
Ja,
ja, het was gewoon een nep bedrijf. En dat liep dan allemaal via Cyprus in een hele ingewikkelde constructie. Mijn indruk is dat de klacht van de Amerikanen, want hier is het laatste woord nog niet over gezegd, is dat Extreme gewoon beter uit zijn doppen had moeten kijken. En minder had moeten denken met dollartekens in de oogjes. Ja, dat is een beetje het verhaal. Het is een klein verhaal, maar het is wel belangrijk, omdat het waarschijnlijk een metafoor is voor dingen die elders in de westerse wereld ook gebeuren.
Ja, in de wapenindustrie, absoluut.
Precies. Je hebt een onderdeeltje leveren, je hebt geen idee aan wie. En het blijkt terecht te komen in een Russisch wapen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.